Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché met de enige echte leeuw van Vlaanderen, Johan Museeuw. De jongen uit Gistel, die net als zijn vader profrenner werd. Deze dag, waarop de 100ste ronde van Vlaanderen wordt gereden, is er één van vele herinneringen. Aan zijn ouders, die de grootste supporters waren van hun enige zoon. Aan de 3 ronde overwinningen, het geschreeuw van de supporters, de aandacht van de pers en het pak friet achteraf. Opstaan, vallen en weer doorgaan. Zo zou je zijn carrière kunnen samenvatten. Dit is het tweede deel van Touché met Johan Museeuw. Een zeer goede middag. Brian Adams met Run To You, Johan Museeuw, dat is ook het soort muziek die je graag hoort, hè? Brian Adams.
Ja, dat ligt een beetje in de lijn van Phil Collins.
Ja.
Ook iemand die toch een soort ja, uitstraling, charisma uitstraalt, wat anderen niet hebben op dat podium. En vooral ook de stem en de teksten. En ik heb ook het geluk gehad om Brian Adams eens live te mogen ontmoeten.
Ja?
Ja, dat was in Antwerpen. Dat is dan het voordeel van ja, een carrière te hebben en de voordelen te hebben van die carrière. Ja, dan stapte daar binnen zoals waarschijnlijk mensen vroeger en een stuk nu nog altijd naar mij toestappen met een zekere angst is niet het door, maar toch een terughouding. En dat was eigenlijk wel vrij vlot het ijs gebroken. Die man wist perfect mijn carrière.
Ja?
Wist ook dat ik op een motor reed. En hij ook. En we hebben daar eigenlijk wel bijna een half uur tegen elkaar gesproken. Tussen de pauze in. En dat is wel leuk. En dan besef je van, oh tja, die mens kent hier mijn palmares. Dat hoeft niet, maar dat is wel leuk. En dan daar sta je dan... Het tweede gedeelte dan van het festival sta je dan weer terug in de grote menigte. Want ik sta daar liefst. En dan besef je van, die man die daar staat, dat is eigenlijk maar zoals iedereen. Zoals jij en ik. En dat is ook zo met sportkampioenen.
Vandaag is een hoogdag. Hè? We vieren de 100ste Ronde van Vlaanderen. We zitten hier ook in Kruishoutem, vlakbij de plek waar de ronde wordt gereden. Vandaag wordt hopelijk een groot feest, maar de voorbije dagen zijn eerder triest geweest, hè, voor de wielerwereld. Twee jonge aanstormende talenten zijn gestorven, Daan Mingeer en Antoine de Moitier. Daan Mingeer stierf aan een hartaanval tijdens het internationaal wegcriterium. Wat dacht je toen je dat nieuws hoorde?
Het is altijd hard om te horen dat een atleet of een wielrenner ook wordt geconfronteerd met de dood. Daarnaast moet je dan zeggen, die mensen komen in de actualiteit terecht, maar er zijn rond de wereld wel nog meerdere jonge mensen die sterven. En dat wordt niet gemeld in de media. Het is voor mij dan dubbel moeilijk dat ik ook een zoon heb die koerst en dat je ook de gevaren kent en weet van de wielersport, dat je ook beseft van, er kan wel altijd iets gebeuren. Het is geen sport die zonder risico is. Daarnaast ben ik iemand die wel denkt van, de wet van Murphy, als die boven het hoofd hangt, dan heb je dat zitten. En daar geloof ik wel in. En daar kan je niks aan doen. Als je tegenslag hebt in het leven, ja, dan mag je op alles voorbereid zijn, dan kan je er niks tegen doen. En jammer voor de familie en vooral voor de jonge atleten dat ze op een te vroege moment de wereld, ik zeg soms mooie wereld, hebben moeten verlaten, maar het mooie wereld, dat laat ik eventjes weg nu, omdat er ook bij ons te veel is gebeurd om te zeggen mooie wereld. Het is jammer dat die atleten moeten gaan heen zijn. En vooral ook dat ik weet dat die familie een enorme weg moet inslaan nu die hartverscheurend is. En de wonde zal ook nooit meer dichtgenaaid worden. En dat is dan het moeilijke aan heel dit verhaal. En dan moet je onmiddellijk als buitenstaander, want dat ben ik wel, gaan zeggen van, hopelijk gebeurt dit niet in mijn omgeving of naast de omgeving. En zo denkt een mens wel altijd. Jammer genoeg. Maar ik weet wel hoe die familie nu zich voelt.
Een hartstilstand, daar heb je natuurlijk geen vat op. Het ongeval van Antoine de Moitier, dat is iets anders. Er was een motard, hè, die daar ook op zijn pad zat en die hem heeft aangereden. Zo klonk de zeer aangeslagen manager van zijn ploeg, Hilaire van der Schuren, na het fatale ongeval.
Vrijdagavond hebben we samen aan tafel gezeten. Gesproken over zondag. Ik wil finale. Oké, finale is er niet gekomen.
Touché.
Ja, die finale is er niet gekomen voor Antoine de Moitier. Veel discussie over de karavaan die de koers volgt. Hè. Is dat ook waar jij hebt over nagedacht met dit ongeval?
Ik heb ertussen gezeten, hè, dus ik weet wat het is. Ah. Ik sta nu meestal aan de andere kant, langs het parcours, te kijken en te zien. En dan zie je ook het peloton. En vooral ook het peloton naast het peloton. Dan bedoel ik de wagens, de motors. Ik heb wel het gevoel dat het in wagens en motors is toegenomen. En soms stel ik mij de vraag, is dit allemaal wel nodig dat al die mensen de wedstrijdcaravaan volgen? Maar het is vandaag nu te vroeg om een oordeel te geven op dit spijtig ongeval. Ik zou liever nu eerst de kans geven aan iedereen en vooral aan de familie om te verwerken in die moeilijke weken die nu komen. En dat dan de verantwoordelijke federaties is samen gaan zitten. Is er een fout gebeurd? En moeten we, als er een fout is gebeurd, niet beginnen nadenken van mensen uit dat peloton te gaan weren en echt de noodzakelijke dingen erin te houden. Het is inderdaad wel soms schrikwekkend als je een wielerpeloton voorbij u ziet razen. Ik heb altijd het gevoel van, ik blijf aan de kant staan, heel diep aan de kant. En ik ben dan iemand die erin gezeten heeft, dus ik sta goed geplaatst. Dus mensen staan soms te ver ook op de weg als die caravan passeert. En dat gevaar zie je nog meer in de Ronde van Frankrijk. Als dan de publiciteitscaravan passeert, dan staan kinderen langs het parcours. Het is een stukje een wedstrijd in een wedstrijd. En ik kan best begrijpen dat een sportdirecteur en iemand op een motor, als je dan een fotograaf moet vervoeren of een regulateur is of iemand anders, zeker en vast een functie zal hebben die dag. Maar hij zit in de stresssituatie van die dag. En dat is heel hoog, de stresssituatie. Mm-hmm. En het is ook menselijk om soms eens een fout te begaan. Is dat dan zo fataal, zoals die nu gebeurd is, dan is het vandaag te gevaarlijk om iemand de vinger te wijzen dat er een fout is gemaakt en gedaan. Maar ik ben wel bewust dat we moeten gaan kijken, is het nodig om die caravaan zo groot te houden met alle wagens en alle motos?
Jij weet wat het is, hè, om te vallen in de koers. Je maakte het zelf mee in het bos van Valers in 1998 tijdens Parijs-Roubaix.
Daar is nu het peloton dat zich heeft gemeld. Een groep van 50, 60 man met een valpartij daar nu in dat peloton. Op de 20ste, 30ste positie. Renners die over kop gaan. Een stuk of 10, 20 man die neergaan in dat peloton. Op die verschrikkelijke strook. Daar die vettige stenen, vet van slijk en modder. Musée is gevallen. Musée valt. Het is heel moeilijk om de renners daar te herkennen. Het is een slagveld.
Touché. Wat herinner jij jezelf nog van het moment dat je viel? Was je op dat moment bezig met wat komt er achter mij? Wat gebeurt er rond mij?
Het had heel veel geregend die nacht. En als het de nacht zelf regent, dan heb je hele moeilijke Parijs-Roubaix. De moeilijkste passage is Arenberg. Als het daar een hele nacht regent, dan heb je een supermoeilijke passage. Dus wij wisten wel dat het moeilijk was om daar door te gaan. Ja, je komt daar aan om positie te kiezen, hè, dat ganse peloton. En daar rij je wel 50, 55 per uur. En dan voelde ik vrij snel, ja, aan die snelheid kan ik nooit mijn fiets houden. Wij gaan onderuit. En het moment dat ik dat aanvoel, dat de snelheid te hoog was bij het inkomen van de Arenberg, ja, dan val ik al. Ik ga rechts onderuit en ik val op de linkerknie. En ik wil heel snel rechts staan, want dat is eigen aan de wielrenner. Die gaat onmiddellijk zijn fiets gaan zoeken en die wil vertrekken zo snel mogelijk. En ik voel naar mijn knie en ik kijk naar mijn knie en die staat open. Dus ik heb een open knieschijf. En toen wist ik al van, oh, dit lukt niet meer om te vertrekken. En
jij dacht ook, ik ben in de modder gevallen, maar het was meer dan dat, hè?
Ja, vanaf dan gaat dan de leidensweg. Je wordt dan in een ambulance gestopt van de wedstrijd. Je wordt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Dan maakt men daar een analyse. En in mijn geval was de analyse verkeerd. Uiteraard wisten ze na een foto te nemen dat de knieschijf gebroken was. Maar dat hebben ze een fatale fout gemaakt met de knie die open stond. Een open knieschijf, om die oppervlakkig te reinigen en die dicht te naaien. Dus zoiets moest 24 uur gespoeld worden en open blijven om vooral geen bacterie te krijgen. En ik had heel snel gangrene. En ik heb ongeveer toch wel 14 dagen moeten vechten om mijn been te behouden. Tweemaal heeft men gestaan om beenamputatie te doen. Dat is gelukkig niet moeten gebeuren, maar tweemaal is het heel kort bij geweest om mijn been te amputeren.
Als je daar nu op terugkijkt, stel je voor dat dat wel was gebeurd.
Ja, ik ben tweemaal door de oog van een naald gekropen. En je denkt en je leeft ook anders na. Tweemaal dit voor te hebben gehad. Bekijk het leven wel door een andere bril. Ik fiets heel graag en dat ging absoluut niet meer aan de orde zijn, fietsen. Mm-hmm. Dus als men overgaat tot een beenamputatie, ja, dat is bijna... Ja, uw leven voor mij dan een stuk beëindigen. En, het is niet gebeurd, gelukkig. Ja. Ik denk ook er zo weinig mogelijk nog aan terug. Maar uiteraard, ik weet wel dat het heel kritisch was. En dat ik 3 weken heb ik onder zware morfine gelegen om de pijn te harden. Maar eenmaal dat het beter werd, dat ik van intensief care mocht, dan had ik onmiddellijk al het idee van... Ik probeer wel terug te keren als profrenner. En
dat heb je ook gedaan.
De chirurgen die mij behandelden, die hebben mij onmiddellijk gezegd van... Johan, dat gaat toch nooit lukken. En ik heb geantwoord, dat gaan we wel zien als dat lukt. En 2 jaar later ben ik dan terug Parijs-Roubaix.
Wat is er nu nog van dat ongeval aan jouw been te zien?
Wel, de littekens en vooral ook... het linkerbeen is zwakker door de kwetsuren. Ik heb ook links... Alles gebroken. Ik heb rechts niks gebroken. Alles bedoel ik ook alles, van beneden tot boven. Dat gaat van de voet enkel tot aan een hersentrauma links. Met alles daartussen is gebroken.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip? When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Tip. When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
The Nat King Cole Trio, Get Your Kicks on Route 66. Johan Museeuw, droom je er nog altijd van om met je motor eens de Route 66 af te scheuren?
Niet meer. Tijdens mijn carrière was het een beetje het idee om de Route 66 af te gaan rijden. Ik dacht ook, na de carrière, dan ga ik echt genieten van het leven en niks meer doen. Dat was verkeerd zo te denken.
Maar rij je nog met de motor?
Nee,
ook
absoluut niet.
sindsdien, sinds dat fatale ongeval?
Ik heb nog met de motor eventjes gereden, want ik ging een functie overnemen als radiobegeleider voor de federatie, om alle ontsnapte renners door te geven. En dat hoeft inderdaad met de motor te gebeuren. Nu doet Paul Herreigers die taak. Finaal heb ik dan dat geweigerd om te doen, omdat ik het niet meer zag zitten om met de motor te rijden. Ik rij vandaag liever met de fiets dan met de motor.
Want je bent echt niet gespaard gebleven, hè? Behalve die fatale val in het bos van Wallers was er 2 jaar later dat fatale motorongeval. Dat haalde zelfs het nieuws in de zomer van 2000.
De Abdijstraat in Gistel, gisteravond om 5 uur. Johan Museum maakt met zoon en echtgenote achterop een toertje op zijn Harley Davidson. Wanneer Museum links wil afslaan, wordt hij gegrepen door een wagen. Vrouw en zoon blijven ongedeerd, de wielrenner raakt ernstig gewond en wordt voor de eerste zorgen overgebracht naar het Damiaan ziekenhuis in Oostende. De diagnose: een schedelkneuzing, een gebroken linker sleutelbeen en een gebroken linker kuitbeen.
Touché.
Die linkse kant weer, hè. En deze keer was de hersenschade erger dan de fysieke schade, hè. Na 8 dagen coma bleek frontaal syndroom. Wat was dat precies?
Ja, een hersentrauma, hersensyndroom die ik had. Ik ben ook 8 dagen in coma geweest. Je wordt wakker, maar het is niet zo dat alles hersteld is. En dat heb ik ook beseft en daar kan ik ook wel nu iets makkelijker over spreken dan toen. Want ik heb het geluk gehad, meerdere keren, dat waarschijnlijk door een atleet te zijn, door een sportman te zijn, door het fysieke lichaam die telkens op 100% was, fysieke paraatheid, want dat was net voor de afreis naar de Olympische Spelen dat ik werd aangereden met de motor, de zondag. Ik ging de maandag mijn vlucht nemen naar Sydney. En ik wou nog eens een lichte ontspanning, hè, in afreis van enkele weken. En dan slaat dat noodlot toe. Een beetje waar ik net ook aan had, de wet van Murphy. Als het noodlot boven je hangt, dan kan je er weinig aan doen. En wie de fout heeft gemaakt, dat doet er niet toe. Was dat ik of de man die een autozoektocht aan het doen was in de wagen en misschien verstrooid was, of ik verstrooid, dat weet ik niet. Dat doet ook nu meer ter zake. Ik weet dat ik terug een revalidatie heb moeten ondergaan die nog moeilijker was dan de revalidatie van de val in Parijs-Roubaix.
Want ze hadden gezegd, door die hersenschade zou het kunnen dat je een ander persoon wordt, dat je echt verandert als mens.
Ja, maar ze hebben ook gezegd dat ik nooit meer ging kunnen koersen en nooit meer ging wedstrijden winnen. Ik heb telkens dat wel nog gedaan. Men zegt nu soms, je bent anders dan ervoor. Je bent losser, opener, relaxer. Maar dat heeft overal ook een groot stuk te maken dat ik vandaag niet meer hoef nerveus te zijn voor een wedstrijd of geconcentreerd voor een wedstrijd. Ik was vroeger gefocust als renner, geconcentreerd. En voor mij was het juist belangrijk om elk jaar een wedstrijd te winnen van het niveau Vlaanderen-Roubaix. Mm-hmm. En de rest interesseerde mij niet.
Maar heb je dat gevoel echt gehad, dat je als persoon anders was? Dat je andere dingen deed? Dat je niet de Johan Museeuw was van vroeger?
Ja, was ik anders. Ik ga 1 voorbeeld geven, want het is een beetje een periode dat ik niet zo graag niet meer over terugdenk en praat. Ik lag op intensief care en zoals ik net zei, ik moest afreizen naar de Olympische Spelen. Mm-hmm. En na het wakker worden, dan wou ik bellen naar Eddy Merckx, die toen ook nog de coach was, dat ik absoluut nog het zou halen. Maar de Olympische wegrit die was al 3 weken gedaan. Dus dat soort zaken. Maar met de nodige medicatie is dan alles opgelost geweest. En het heeft ongeveer wel 1 jaar geduurd voor ik de persoon was van ervoor. Laten we het zo maar formuleren.
Heb jij nog contact met de man die dat ongeval had veroorzaakt?
Nee, ik heb ook die persoon niet teruggezien. Als dat zou gebeurd zijn, dan zou ik ook geen rancuneus zijn, absoluut niet. Maar door omstandigheden hebben wij elkaar niet teruggezien of niet meer gesproken. Ja. Ik sta daar ook niet bij stil. Bij die zaken had iemand nog moeten contact opnemen. Ik heb mijn leven kunnen hernemen en ik hoop die persoon ook.
Zowel bij de val in Wallers als met het motorongeval had je je paternoster niet bij, hè? Is dat toeval?
Paternoster is een leven gaan leiden. Paternoster was ook niet aanwezig in die periode dat men ging overgaan tot amputatie. De laatste maal dat men ging overgaan naar amputatie is de paternoster op intensive care gekomen. En 2 uur later was het ook niet meer nodig. Moeilijke, rare verhalen, maar paternoster is inderdaad wel een eigen leven gaan leiden. En ja.
Wanneer heb je die gekregen trouwens?
Ik heb die gekregen net voor de afreis voor het wereldkampioenschap in Benidorm. Waar ik de laatste training in België wou afmaken. Dat was ongeveer 2 uur fietsen. En ik was net weg toen er mij iemand voorbij stak, een wagen. En enorm met zijn tutor, zijn klatson, mij wou doen stoppen. Maar ik was al gefocust, ik was al mij aan het voorbereiden op het WK en ik had geen behoefte om iemand die ik niet kende, laat staan op training, te stoppen en een woordje te voeren. Dus maar na lang aandringen en na lang klaksoneren en een stukje ook bijna van de weg rijden, ben ik dan toch gestopt. Bijna tot het agressieve dat ik zei van, ja, wat is er? En die mens reikt zijn hand uit en zegt tegen mij, uw leven is in gevaar. Dit had u beschermen en was weer weg. Als je aan die woorden terugdenkt, toen was ik te gefocust om te veel te denken. Ik heb die paternoster in mijn achterzak gestoken en naar huis gereden. Ik heb thuis gezegd van, ik heb nu weer een rare tegengekomen. Die beweert dat mijn leven in gevaar is. Ik moet die paternoster bij me houden. En ik smijt die daar in het huis, ergens, in een hoekje. En ik vertrek naar het wereldkampioenschap. Waar ik de dag daarna een met de Hanse voltallige Belgische ploeg een valpartij meemaak. En ik had op dat moment een bekkenbreuk. Ja, dan blijf je enkele dagen in Spanje, word je getransporteerd naar België, word je in België geopereerd, in revalidatie. Na de revalidatie zeg je van verdorie, dat is toch wel raar. Die mensen zeggen mijn leven is in gevaar en er gebeurt iets. Op dat moment ben ik dan heel, heel sporadisch die paternoster bij me beginnen houden. In de wedstrijd en ook buiten de wedstrijd. En zo is het geëvolueerd naar altijd. En de dag van de val in Parijs-Roubaix had ik hem niet bij. En de val met de motor had ik hem ook niet bij. Want mijn koffer was al gemaakt om de dag erna af te reizen naar Olympische Spelen. Dus de paternoster was in de koffer. Toeval of niet, daar laat ik aan anderen over. Maar het is wel een verhaal die de waarheid is.
Je hebt hem ondertussen geschonken aan Tom Bonen, hè? Die bewuste paternoster. Weet je of hij hem op zak houdt?
Ik heb hem aan iemand gegeven, die paternoster, maar ik had er 2. Ik heb nog zelf 1. De paternoster waar ik altijd mee in de wedstrijden actief was, die heb ik op mijn laatste wedstrijd weggegeven. Waar hij is, hoe hij wordt gebruikt, dat weet ik niet. En dat hoef ik ook niet te weten. Ik heb dat gegeven. Maar ik heb hem nog nooit aangesproken over de paternoster en wat ermee is. En dat ga ik ook nooit doen. Als hij mij zelf het verhaal later wil doen of na de carrière wil doen, dan ben ik bereid te luisteren, maar dat hoeft voor mij ook niet.
Ben jij bang geweest voor de dood?
Ik ben nog altijd bang voor de dood.
Ja?
Ja. Ik denk dat iedereen bang is voor de dood. Ik vind het heel leuk hier. Ik weet dat iedereen hier weg moet. Dat geldt ook voor mijn familie. Maar iedereen probeert om altijd zo lang mogelijk hier te blijven en te genieten van de dingen die er zijn. Als ik rond me kijk en ik zie oudere mensen, dan zeg ik van, goh, oud worden is toch wel moeilijk. En
heb je daar schrik voor de aftakeling?
Ja, toch wel. Vandaag ben ik nog heel goed vitaal en ben ik nog heel sportief. Maar ik weet dat de jaren gaan heel razendsnel voorbij. En op een dag sta je daar ook dat je niet meer... dat je moet rekenen op anderen om bepaalde zaken te doen in het leven. En gelukkig zijn mijn ouders nog altijd heel actief. En is nog altijd geen probleem. Maar ik ben ook bewust dat het op een dag ook wel keert. Mijn vader heeft een bepaalde leeftijd en is nog altijd supergoed. En die fietst nog elke dag en is heel vitaal. Het is een beetje een voorbeeld voor mij als ik mij voor een stukje verzorg, het lichaam. En dat doet mijn vader ook. Dan kan je heel lang fit blijven. Daarom dat ik ook nog altijd heel graag fiets met mensen en ook een stukje ambassadeur ben om mensen aan te zetten naar meer bewegen. Is het dan fietsen, wandelen of lopen, dat maakt nu niet uit. Maar iedereen van ons heeft beweging nodig.
Je hebt het niet altijd in de hand, hè? De aanslagen in Brussel heb je niet in de hand. Heb je daarbij stilgestaan? Wat een mens kan meemaken op zijn pad?
Ik weet goed, heel goed die dag. Ik moest naar de bakker achter brood en ik hoor het nieuws aanslag in Brussel. Ik stond dan daarna klaar om een ritje te gaan doen met de fiets. En het was breaking news. En dan steekte de televisie aan en ik heb daar heel de voormiddag gezeten met een mond die wijd opengesperd was van waar zijn we in terecht gekomen? En hoe kunnen we dat oplossen? Ik ben zeker geen politieker en ik zou vandaag ook geen politieker willen zijn om zware beslissingen en moeilijke beslissingen te nemen. Maar ik zie vandaag ook geen oplossing in dit verhaal. Jammer genoeg moet ik dit zeggen. En dat we de komende jaren iets anders gaan leven. En ik ga een voorbeeld geven. 14 dagen terug was ik op fietsvakantie in Spanje. Ik stak de vlieger op en onbewust kijk ik rond mij welke personen op de vlieger zitten. En dat had ik ervoor nooit gedaan. Dan stap ik op een vlieger en dan ga ik zeker niet analyseren wie zit er allemaal bij me. Dus het is wel een moeilijke situatie waar we in terecht gekomen zijn. Maar ik vrees voor de oplossing die er niet zal komen.
Massa's fans en ze zien me graag. Ze dromen mij tot wie ik ben. Een showroom dummy in een glazen kooi. Een icoon komt onze loon. Ik teken hun borsten, buik en bil. Mijn doodvonnis en op mijn laatste wil. Ze nemen het van me over, claimen mijn liedjes en stijl. Ben echt die toffe schoonzoon die je kent van de tv. Hey, 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 ik ben helemaal mee. Word zelf een merk, dat is de clue. Nee, nooit raak ik dat fake moe. Hoera, ik ben een ster. De pers persen er alles uit. Mijn eigen soap, een fulltime baan. Ik ben de waan van de dag, de dealer van een lach en liefst dan al nog van een traan. Hun koppen worden vetter en vetter. Ik ben Mr. Cash, hun gewillig voer. Ze zuigen me uit allerlei duimen bij elke song, kus en toe. Ben echt die toffe schoonzoon die je kent van de tv. Hey, 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 ik ben helemaal mee. Word zelf een merk, dat is de clue. Nee, nooit trek ik dat fake moe. Hoera, ik ben een ster. Marketing houdt me aan de ketting. Ik zit blaf, lig en ik apporteer. Ja, ik pas je twee in elke setting. Ik lick de happy few. grote démasqué. Nee, 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 ik hoef geen eigen leven. Hey, 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 ik leef onder de spots. Nee, 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 om waarheid ga ik niks geven. Hey, 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 een boekhouder is trots. Hey, 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 ik ben helemaal mee. Hoera, ik ben een ster.
Helmut Lottig met Hoera, ik ben een ster. Klopt het dat hij erbij was bij jouw afscheid in 2004?
Ja, ik had die periode en ik heb nog altijd wel, maar niet meer zoveel contact met Helmut. Toen was Helmut ook aan de top van zijn carrière. De man die op het podium de zalen volhaalde. Ja, dat klikte op een of andere manier en hij was ook uitgenodigd naar mijn laatste Parijs-Roubaix. Hij heeft ook het meegemaakt wat er achteraf is gebeurd op het teambus. Dat ik dat de emoties te hoog werden en dat ik de helm die ik die dag droeg, die gepersonaliseerd was met een leeuw erop, dat ik daar gewoon mijn gewicht heb opgezet. En dat die in hoeveel stukjes, dat weet ik niet meer, maar ik weet wel dat Helmut Lotti die mee heeft genomen en die ligt nog altijd op zijn bureau. We hebben nog sporadisch contact. En dat is nu eenmaal zo in het leven. Op een bepaald moment heb je iets meer contact met de andere persoon, of die persoon. Maar dat was iemand die die dag aanwezig was en ook de emoties van Johan Museeuw zag na het beëindigen van een lange, mooie carrière. En dat was vooral het besef van, ja, het is nu wel echt gedaan. En
hoe heb je die jaren daarna doorgemaakt?
Ik geef toe, dat geeft wel eventjes aanpassing om je aan te passen aan het gewone leven. Maar ik kijk liever naar het positieve in het leven. En vandaag heb ik mij weggevonden. Ik geef heel veel fietsbegeleiding, fietsvakanties, fietsincentives met Museum Cycling Academy. Met dat ik zo graag fiets en graag bij mensen ben die fietsen, dan kan ik ook heel goed uiten ten opzichte naar die mensen toe.
Maar dat is nu, hè? Er is nog een periode tussen geweest voor al die activiteiten had
maar
die je nu
ik kijk
nu
niet terug graag naar de minder periode in het leven. Die vergeet ik. Het leven is zo moeilijk dat je de positieve dingen alleen moet onthouden en overdenken. En het mindere, dat moet je vergeten. Ja.
Je hebt ook gevraagd om niet over jouw bekentenis te praten. Hè? Dat verhaal heb je gedaan. Is dat omdat je die periode echt wil afsluiten? Het dopingverhaal, dat heb je verteld en dat is verleden tijd?
Wat beloofd om er niet over te spreken, dus dat moet je maar respecteren. Ja.
Net omdat je vooruit wil kijken.
We staan verzekerd met jonge mensen die aan de top komen te staan. Dat is Tijs Benoot en Jasper Stuyven, om maar twee namen te noemen. En voor mij waren er andere mensen. En de generatie Bonen-Cancellara is bijna nu op zijn einde. Maar voor België staan er andere namen klaar die zich aan het venster tonen en ook al wedstrijden winnen.
Mm-hmm. Heb je ergens spijt van?
Nee, helemaal niet.
Waar ben je het meeste trots op?
Ik ben trots op mijn carrière en wat ik heb gedaan. Ik besef heel goed dat ik de Ronde van Vlaanderen en andere wedstrijden heb mee groot gemaakt. Dus vooral door de winnaars van vroeger en nu. Maar ik kan even trots zijn als mijn kinderen iets doen of iets zeggen, dat hoeft niet altijd iets van mezelf te zijn. Absoluut niet. Ik kan enorm goed de dingen anders gaan inschatten. En ik heb heel veel meegemaakt in het leven. Dus ik ben met heel weinig content en met heel weinig gelukkig. Maar ik ben gelukkig met mezelf en dat is het belangrijkste in het leven.
Heb jij veel vriendschappen overgehouden aan het wielrennen?
Ik mag vandaag overal naartoe gaan en mensen opbellen. Het is wel zo. Ik heb niet gekozen om in de wielersport te blijven. Ik heb een totaal andere weg ingegaan. Mensen die erin blijven, die zien elkaar veel of regelmatig. Mensen die er buiten blijven, die zien elkaar weinig. Maar nu, met aanloop 100 jaar aan de Val Vlaanderen, worden wij wel naar elkaar toegetrokken. Vandaag zijn ook alle ex-winnaars gevraagd. Dus wij zien elkaar terug. Maar dat is nu eenmaal het leven. Als je stopt met wielersport, dan word je een stuk uit elkaar getrokken. En dat moet je gewoon kunnen plaatsen, aanvaarden. Ik heb nu andere mensen leren kennen. Zijn dat echte vrienden? Dat weet ik niet. Wat is echte vrienden in het leven? Dat weet ik zo niet.
Ja, ben je daarin ontgoocheld geweest, in vriendschappen?
Ik heb u net gezegd, ik ga alleen de positieve zaken uit het leven proberen te onthouden en over spreken. En de mindere zaken, die vergeet ik. En ik denk dat we allemaal beter die weg ingaan om de positieve dingen te onthouden en daarover te spreken en de negatieve dingen achterwege te laten.
Hoe zou jij herinnerd willen worden?
Ik ga altijd herinnerd worden als winnaar van Ronde van Vlaanderen. Als je hem 3 maal hebt gewonnen. Als je al links en rechts wat standbeelden hebt staan in België, dan blijf je daar staan. Maar ik ben niet zo bezig met die zaken hoe ik wil herinnerd worden. Ik wil vooral genieten van het leven en van de mensen rond mij.
Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploegsteert weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg heb je bijna uit al afgeschoren. Nidde over het stuur van uw driewieler gebogen. Je was nog kind. Ving nog niet veel wind. En voordat je het wist, was je wereldnieuws. De camera's plakten aan uw veld. Likt wel de nieuwe merks. De ploegen zwaaiden met contracten. Die en al vaster dan een tander. En uw ploegstert zei te paster. Ik wist ervan niets. Maar God is van uw sprochie, Jari, met de fiets. Kom me dran, ik ga er staan. Kom me dran, ik ga er staan. Kan niet onthogen, ik ga er staan. Kan niet onthogen. En het volk zei ik, hier komt de man. Talent rupt erin dikke druppels van. Wij hem hier gemaakt. Ambitie trekt op overmoed. Ze zijn rap te verwarren. Een sputten proportie en een poete vete chique karren. Het was leven heb te groot verzet. Probleem van slechte maten, ze staan altijd klaar. Als hier naar chageraars en nog dat ton is misgegaan. Door wie of wat of waar. Uw enigste verklaringen. Misschien zet ik gewoon zo in mekaar. Was weer wereldnieuws. Ze pakten u toch mee, legden een bandiet. Zij, dat ben ik niet.
Het zesde metaal met Ploegsteert, dat is een ode aan Frank van den Broeke. Hij stierf op jouw verjaardag, hè? 13 oktober.
Ja, helaas wel, ja. Frank, grote renner. Klasse liep over. Frank is geboren als een groot renner, een groot mens, maar is ook zo te ondergaan. Frank heb ik enkele jaren in de ploeg gehad, heb ik beter leren kennen. Dus het verhaal Frank van den Broeke kan ik over meespreken. En vandaag herinner ik mij alleen de positieve dingen aan Frank van den Broeke. Dat is het grote talent die hij had en de grote wijnpassie die hij had.
Het raakt jou dat, ondanks alles wat er is gebeurd, dat mensen van hem blijven houden, hè? Van de figuur Frank van den Broeke.
Dat moet ook, want het was een apart figuur, een heel apart figuur. Alleen is hij niet kunnen blijven rijden in de juiste lijn dat een renner moet. En heeft er hem ook niemand kunnen helpen.
Is dat iets wat jou ook raakt, als mensen jou nog altijd bewonderen en dat laten voelen? Dat respect, is dat belangrijk voor jou?
Ja, is dat belangrijk? Moet dat? Dat is nu eenmaal de eigenschap van een ex-kampioen. Want dat zei mij, dat mensen die de carrière hebben meegemaakt, dat die toch blijven die beelden voor ogen zien. We leven natuurlijk ook in een land waar wielersport... het hart van de wielersport is in België. Als je naar andere landen gaat, dan is het minder. Hier wordt alles gereeuwd, vertoond, nog eens getoond en worden ook de ex-kampioenen nog heel bij bepaalde zaken betrokken. Krijgen ook, nu na 100 jaar Ronde van Vlaanderen, hebben ook ikzelf ook een monument gekregen langs het parcours. Dus dat zijn zaken die wel bevorderlijk zijn om dan ja, in die cocoon van de wielersport, die adoratie, te blijven zitten. Dus het land België doet heel veel voor zijn kampioenen. In andere landen heb je dat veel minder.
Vorig jaar ben je er 50 geworden, hè? Wat zou je echt nog willen in het leven?
Ik wil dat vooral de mensen rond mij gelukkig zijn. En dat ik nog lang van mijn familie, mijn kinderen kan genieten. En dat het, wat ik vooral wil, dat er een beetje rust komt in de wereld. En dat is niet veel gevraagd. Een klein beetje rust in de wereld komen voor iedereen, zou ik het liefst hebben.
Ben jij gelukkig?
Ik ben gelukkig.
Wat maakt jou gelukkig?
De kleine dingen. De kleine dingen maken de mens het gelukkigste, maar ik sta niet geplaatst om dat aan veel mensen te zeggen. Dan krijg ik het antwoord van, je hebt alles. Dan kan je niets anders dan je mond houden. Maar het is wel zo. Kleine dingen, en dat kan alles zijn, maken de mens het gelukkigste.
Welke boodschap zou je hier nog willen meegeven?
We leven in de ban van dat wat er nu vandaag op de wereld gebeurt. Voor mij mag iedereen doen en laten wat hij wil. En dat mag ook in een geloof zijn. Voor mij hoef je niet naar de kerk of in een geloof te geloven. Dat verandert voor mij als persoon niets. Dus ik geloof in wat ik wil.
En wat is dat?
Maar ik wil ook dat anderen dat respecteren.
En wat is dat? Waarin geloof jij?
Ik geloof vooral in mezelf.
Dat je de juiste dingen hebt gedaan?
Ik heb de juiste dingen gedaan. Daar ben ik 100% van overtuigd.
Gedaan wat je moest doen.
Ik ben een weegschaal van horoscoop en dat zijn moeilijke beslissers, maar eenmaal dat die beslissing is genomen, staan ze daar 100% achter. Dus de beslissing die ik heb gedaan in het leven, daar sta ik nog altijd achter.
Daar gaan ze, de prinsen van het voor- en achterwiel. Daar gaan ze, en zulke kuiten heb ik nooit gezien. Soms gaan ze, gezwind en monter op de trapper staan. Moedvaardig proberen zij om snel een gat te slaan. En met een extra groot verzet gaat het richting oude kware mond. Een allerlaatste schietgebed verbeet te trekken om een ieders mond. Dat is de rol. Dat zij niet koersen op een boterham. Ik weet wel dat iedereen al wel eens doping nam. Het zij zo, ik geef geen bal om hun hematocriet.
Het Nieuwe Wereldorkest met Daar gaan ze. Dat was hun versie van Clouseau's Daar gaat ze. Johan Museeuw, ik ga jou moeten lossen, hè, want jij gaat een sprintje inzetten naar de Ronde van Vlaanderen. Dank je wel voor dit gesprek. Geniet van deze 100ste ronde. En volgende week verwacht ik Free Leize in Touché. Zometeen Sportza dus. En daar kan je elke seconde van de ronde volgen. Fijne zondag nog.